Dames en heren, hartelijk welkom. De vergadering van de Raad van de gemeente Haarlemmermeer is geopend. Bijzonder woord van welkom ook aan onze gasten in het kader van het project Ervaar de Raad. Fijn dat u een vergadering van onze raad wilt bijwonen. En straks in de pauze zult u ook een rondleiding krijgen hier in het gemeentehuis. En nog wat kunnen zien van achter de schermen. Dames en heren, bericht van verhindering is er gekomen van de heer Van Bezooijen en de heer Heimeriks. En later ter vergadering zullen komen mevrouw Sedé en mevrouw Bouwman. En dat zijn de aan- en afmeldingen. Wij zijn toe aan de installatie van de heer Vrieman als fractieassistent. En ik wil hem verzoeken om hier naar voren te komen. Dan kan ik hem de belofte afnemen. U wilt gaan staan. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welk naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar en beloof ik.
Van harte proficiat. Dank. Dames en heren, ik stel u voor de felicitaties aan de heer Vrieman over te brengen dadelijk bij de pauze. Ook omdat ik u op wil wijzen dat u terecht, ook na een lange periode niet vergaderen, de nodige vragen in de actualiteitsrondvraag hebt gesteld. Dames en heren, als volgende punt op de agenda. Het bekrachtigen van de geheimhouding, raadsvoorstel, strategische grondvoorraad. Aanpassing van het beleid. Het voorstel is gewijzigd en u heeft de juiste versie ontvangen. De bekrachtiging doen we nu. Het heeft uw instemming? Ja. Dan zijn wij bij het vaststellen van de agenda van de huidige vergadering. Aan de stemmingenlijst voor vanavond wordt toegevoegd het bekrachtigen van de geheimhouding nota van BMW erfpachtovereenkomst Hotelontwikkeling Zuidrand. De fracties van Partij van de Arbeid, VVD, CDA en D66 hebben een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd en ingediend in zaken de precario-belasting. En de fractie van Forza dient een motie in zaken opzegging duurovereenkomst PWN. Beide moties kunnen aan de orde komen als wij daar voor 17:15 tijd voor hebben. En anders zal daar vanavond rond de klok van 17:15 tijd voor zijn. Maar ik wil u verzoeken om een zodanig voorspoedig verloop van deze vergadering te hebben dat we het ook nog voor de dinerpauze kunnen doen. Kunt u het allemaal nog overwegen, ook in de loop van de avond. En er zijn twee fracties die een amendement hebben aangekondigd op de verordening winkeltijden. Dat is de fractie van de Partij van de Arbeid en de fractie van de HAP. Maar dat is onderdeel van de discussie straks ook in de sessie die over dat onderwerp gaat plaatsvinden. Verder opmerkingen van uw zijde over de agenda van vanavond? Nee, dan gaan we hem verder zo aflopen. Dat betekent dat we kunnen vaststellen de verslagen van het raadsplein van 10 januari, 24 januari en 7 februari. Er zijn een aantal wijzigingen in verwerkt. Heeft u instemming? Dan de lijst van ingekomen brieven en stukken ter afhandeling. De fractie van de HAP heeft gevraagd om het afschrift te mogen ontvangen van de beantwoording die het college zal doen op de brieven 5173 en die is van de Stichting Islamitische School El Amal. De brief 6156 en die is van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad. En de brief 3237 en die is van de heer of mevrouw Vreese met een bezwaar op de verlenging van de tijdelijke schoollokalen in Getsewoud. Het antwoord wat het college op die brieven zal geven, zal ook aan uw raad worden gezonden. zijn we toe aan het vragenuur van de zijde van onze insprekers van buiten. En mevrouw De Recht heeft het woord gevraagd over de flora- en fauna-wetgeving in relatie tot het evenementenbeleid. Mevrouw De Recht, u heeft het woord. U weet de spelregels, maximaal 5 minuten. En nadien kan er vanuit de raad nog een vraag aan u gesteld worden. Gaat uw gang.
Geachte voorzitter, college, raadsleden en andere aanwezigen. Allereerst, de flora- en faunawet is er voor iedereen. Deze wet is van toepassing zodra natuur betrokken is bij het handelen. Dus ook voor buitenevenementen in natuur- en recreatiegebieden. Overmorgen vindt een tweede editie van de Mutmasters plaats in de natuur- en recreatiegebieden De Groene Wilde en het Haarlemmeerse Bos, gesponsord door gemeente Haarlemmermeer. Op de site van recreatieschap Spaarnwoude kunt u de gebiedsbeschrijving aantreffen. De Groene Wilde wordt vooral geroemd vanwege het voorkomen van meerdere soorten wilde orchideeën. Het ecologische beheer van de oevers is hierop afgestemd. Schade aan orchideeën, oevers was het gevolg van de mutmassa's van 6 oktober. Ik had de schade ook kunnen aangeven bij de inspectiedienst. Deze keuze heb ik niet gemaakt. Ik heb direct aan de bel getrokken bij Spaarnwoude en gemeente Haarlemmermeer. Aangezien ik in de loop der maanden het spoor bijster raakte, schriftelijke toezeggingen over gesprekken met mij, Spaarnwoude en Haarlemmermeer werden niet nagekomen. In welke maatregelen er bij de vergunning gevoegd zouden worden ter bescherming van de natuur. Ik heb de dienstregeling van het ministerie van Eli verzocht een onderzoek te doen. De datum van het evenement Mutmasters lag immers in het broedseizoen. Inmiddels was het door mijn actie wel een samenwerkingsverband ontstaan tussen Mutmasters, Haarlemmermeer en Spaarnwoude. Ook heeft de dienstregelingen van het ministerie Eli contact gezocht met genoemde organisaties. Op mijn verzoek heeft de dienstregeling niet alleen de Mutmasters aangeschreven, maar ook afschriften aan Haarlemmermeer en Spaarnwoude gestuurd, omdat deze het natuuronderzoek op zich hadden genomen. Normaal gesproken moet de organisator dit doen, volgens de wet. Het ministerie heeft mij 2 weken geleden gevraagd of ik een verzoek om handhaving wilde doen. Bestuursdwang wordt dan geactiveerd met de mogelijkheid van het niet doorgaan van het evenement. Ik kon het ook bij een melding houden, dit in verband met de afhandeling. Ik heb voor het laatste gekozen omdat ik vind dat recreatie en natuur in onder andere De Groene Wilde hand in hand moeten gaan. Dit wordt ook zo aangegeven in de 3 speerpunten van het recreatieschap Spaarnwoude. Wel moet de vergunning aanvraag afdoening voldoen aan het gestelde in de wet. De brief namens de staatssecretaris, 3 A4'tjes, is naar de Mutmasters gestuurd met een afschrift aan Haarlemmermeer en Spaarnwoude. Bestuurlijke handhaving wordt nog niet uitgesloten. Ik heb de ingekomen brieflijst voor vandaag gecontroleerd en geconcludeerd dat u deze brief niet hebt kunnen inzien. Mijn conclusie, buitenevenementen in groengebieden moeten voldoen aan de Flora- en Faunawet. Er is geen verplichting om expliciet de Flora- en Faunawet op te nemen in het evenementenbeleid of de APV. Er wordt geen woord over gezegd in alle beleidsstukken. 1 keer tussen haakjes, dat natuur heb ik dan over. Buitenevenementen vallen nog niet onder de omgevingsvergunning, nog niet. Gevat in de WABO, de Flora- en Faunawet is echter altijd van toepassing wanneer er schade kan optreden aan natuur door activiteiten. Aanbevelingen. De Flora- en Faunawet zou kunnen worden vermeld in het evenementenbeleid, aanvraag voor buitenevenementen. De organisator van het buitenevenement wordt zo gewezen op het stappenplan van de dienstregelingen om te zien of en welke beschermende maatregelen moeten worden getroffen. In dat geval zal ook het aanpassen van de APV op zijn plaats zijn, want deze is leidend voor vergunningaanvragen. De omgevingsvergunning gevat in de WABO hanteert wel de Flora- en Faunawet. In de APV wordt echter met geen woord over natuur gesproken. Haarlemmermeer heeft zorgplicht voor natuur en moet een organisator van een evenement laten weten dat er bijzondere flora en fauna in het gebied aanwezig is. En ook dat de gevraagde periode binnen het broedseizoen ligt. Het is zaak duidelijkheid te scheppen bij het evenementenbeleid in groengebieden ten behoeve van de organisator. De gemeente kan wijzen op het doen van een natuurtoets door de organisator. De dienstregelingen heeft hier een stappenplan voor welke als leidraad gebruikt kan worden. Mitigerende maatregelen, beschermende maatregelen, moeten bij de vergunningaanvraag gevoegd worden. Dit alles kan, behalve als zorgplicht voor natuur door de gemeente, ook als een service gezien worden naar de organisator. Ten slotte heeft de gemeente ook een adviserende rol naar de organisator toe. Gezien u als taak heeft het college van BMW te controleren op haar beleid, wil ik u verzoeken erop toe te zien dat de vergunningverlening voor buitenevenementen in het vervolg voldoet aan de wel in de wet gestelde eisen. In 2015 moet er weer een nieuw evenementenbeleid van kracht worden. Misschien kan het daarin mee worden genomen. Dank u wel.
Dank u zeer, mevrouw De Recht. Zijn er vragen vanuit de raad aan mevrouw De Recht? Niet? Ja, er zijn ook vragen gesteld aan het college, al aangemeld over hetzelfde onderwerp, dus dat zal dadelijk ook aan de orde komen. Of wilt u een vraag aan mevrouw de Recht stellen, meneer Vergoeding? Uw betoog was helder, mevrouw de Recht.
Dank u wel.
Dank u zeer. Mag ik aannemen, als ik nu overga naar de vragen van de zijde van de raad, en dan begin ik bij de heer Van Groeningen, die over het onderwerp beheer en kwaliteit van recreatiegebieden Groene Weelde en Prins Bernhardbos, Haarlemmermeerbos, in relatie tot festivals.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een tijdje geleden zijn wij benaderd door een betrokken inwoner die opmerkte dat onder andere in de Groene Weelde het nogal een modderpoel was, zo noemde hij dat toen. Ik heb gevraagd van nou, ik kom daar niet dagelijks, kun je mij van wat beeldmateriaal voorzien? Dat is ook gebeurd en inderdaad, ik heb echt een grote serie foto's van allerlei verschillende plekken waar je echt wel kan zeggen dat de kwaliteit niet dat is zoals wij denk met elkaar graag willen. Daarna heeft de hele raad, ik geloof een week of twee geleden, van een andere betrokken inwoner een soort rapportage gehad, ook weer met foto's, waarop te zien is hoe het terrein Groene Weelde, Haarlemmermeerse Bos is achtergelaten. Dat is denk ik een understatement, want volgens mij beschrijft hij een situatie zoals die nu nog steeds is. Nou weet mijn fractie dat er met binnen de evenementenvergunning ook afspraken worden gemaakt over het opleveren van de terreinen na een festival. Nou ja, dit document, ik heb het voor het college ook uitgedraaid met de foto's van de eerdere betrokken inwoner erbij. Maar dit laat in ieder geval wel zien dat die afspraken niet echt goed worden nagekomen. En eigenlijk de enige simpele vraag die ik daarover heb is, wat gaat het college eraan doen om in ieder geval ervoor te zorgen dat die afspraken wel worden nagekomen. Ik zal het pakketje aan de wethouder geven straks.
Dank u zeer. Mevrouw Boy van de Partij van de Arbeid heeft ook aangekondigd een vraag te willen stellen over evenementen en het gebruik van onder andere plastics. Wat mij betreft kan dat hierbij betrokken worden. Gaat u gang.
Graag, want het is naar aanleiding van diezelfde mail. Meneer Van Groeningen heeft het over hoe het terrein achtergelaten wordt qua groen. Mevrouw de Recht heeft het over flora en fauna beschadigingen. En rommel, maar door het hele bos heen tref je ook bij de recreatiegebieden trouwens, tref je ook rommel aan die niet vanzelf verdwijnt, zoals plastic, blikjes, dat soort dingen. En ook onze vraag is van hoe gaat het college daarmee om? De suggestie die de e-mailschrijver gedaan heeft van ringeloor of leg aan van wie welke plastic is, zou misschien een mooie zijn, maar dat horen we graag van het college.
Dank u zeer. Wethouder Nobel, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. Als u me permitteert, zal ik misschien ook nog even ingaan op de inspreekster die het een en ander heeft gezegd over de flora- en faunawet, want dat lijkt me ook wel zo netjes. Als ik daar even mee begin, is het inderdaad zo dat met de wijziging en het in werking treden van de WABO de flora- en faunawet onder verantwoordelijkheid, althans het controleren of daaraan voldaan wordt, bij de aanvrager ligt. Het is inderdaad ook zo dat het niet in ons evenementenbeleid is opgenomen, maar de Flora- en Faunawet, vanwege het feit dat het een rijksregelgeving is, dat daar altijd naar gekeken moet worden. Zowel de gemeente Haarlemmermeer als het schap hebben al veel langer, eigenlijk al vanaf 2003, zeker met ID&T, goede afspraken over hoe men om moet gaan met het gebied zelf. En ook met de Mudmasters is naar aanleiding juist van ook onze medewerking om gezamenlijk die toets ook te doen in het kader van de Flora- en Faunawet, is het parcours in 2012 ook verlegd. Omdat het eerste parcours juist ging over een gebied waar veel orchideeën aanwezig waren. Laat onverlet dat de opmerkingen door ons zeker te harte zullen worden genomen en ook naar de toekomst nog scherper zullen kijken of het voldoet. Overigens is onze polderecoloog in deze zin, in dit, als het gaat om de Flora- en Faunawet, sterk betrokken bij zowel de aanduiding en aanwijzing van het parcours, als ook het samen in overleg met de aanvraag van het evenement, het kijken naar wat er al dan niet in die Flora- en Faunawet beschermd zou moeten worden. Dat is één. Twee opmerkingen van de heer Van Groeningen naar aanleiding van ook wat foto's van een inwoner die zich zorg maakt en aansluitend ook de opmerking over het gebruik van plastics. U bent mij in die zin voor dat wij zelf ook hebben geconstateerd dat het beter kan. Er zijn goede afspraken met ID&T, kan ik u zeggen, verloopt dat volgens mij al enige jaren in goed overleg. Maar wat wel jammer is, is dat we hebben schoonmaakrondes en dat doen zij ook op hun kosten. Maar wat wel is gebeurd, en dat is iets, ja, dat is niet het wegschuiven van, maar dat er soms onder groenblijvende heesters en dat soort dingen, juist in die winterperiode, ja, nog zwerfafval naar voren komt. En dan wordt er ook afgesproken dat er een derde ronde wordt gedraaid. Maar ik ben het wel met u eens, want ik loop daar zelf ook toch wel met enige regelmaat, dat het nog beter kan. En wij zullen daar ook zeker naar het gebruik van dit weekend en hoe zeg maar de Mudmasters en de opvolging daarvan van het schoonmaken en het herstel van het groen ook gaan evalueren. Of we dat nou de beste oplossing vinden. Want als het zo is dat een gebied 2 keer per jaar wordt gebruikt en daardoor bij wijze van spreken 10 maanden per jaar niet meer in gebruik kan worden genomen voor de bedoeling wat zo'n recreatiegebied en bos ook heeft. En zeker het Haarlemmeerse bos, omdat dat wat mij betreft in ieder geval qua natuurbeleving een veel hogere kwaliteit heeft dan de Groene Weelde. Groene Weelde leent zich in die zin ook veel meer voor het recreatief gebruik. Wij zullen dat niet alleen gaan monitoren, maar ik wil u wel toezeggen dat wij eind van dit jaar, en dan hebben we toch ook weer ID&T gehad, om eens te kijken van ja, wat brengt het nou voor schade, hoe lang duurt het voordat hersteld is, dat wij u daarover zullen rapporteren. En voor wat betreft plastics, ook daar gaan wij mee bezig. We hebben daar al eerder naar gekeken, maar de afbreekbare biologische plastics zijn wel voorhanden, maar vaak nog niet voldoende bruikbaar. Maar ook dat dossier zullen we zeker opnemen en bij toekomstige evenementen ook kijken of dat door de aanvraag van de vergunning ook toepasbaar kan worden gemaakt. Dat was het, voorzitter.
Dank u zeer. Reactie? Meneer Vergroeningen.
Ja, voorzitter. Nou, ik denk een helder antwoord. Ik heb nog wel daarbij gezegd dat de eerste betrokken inwoner ook heel veel foto's heeft gestuurd. Ja, waarvan ik, als ik het zo bekijk, maar ik zal het er nu geven, dan kunt u dat zelf beoordelen. Dat ook te maken heeft bijvoorbeeld met het, misschien het terrein ingaan met iets stevige voertuigen. Bijvoorbeeld, ik zal het er nu onder overhandigen. En dan kunt u het ook misschien wel aan de organisaties laten zien die er gebruik van maken. Daar kunnen ze misschien zelfs van leren.
Mevrouw Abbas.
Ja, ik ben heel blij met de inbreng die wij hebben uiteraard die mail ook gekregen. Ik ben ook heel blij met de positieve benadering van de wethouder. Alleen ik mis nog een klein stukje concreetheid. De inzender of degene die ons dat materiaal heeft gestuurd, die zegt en u beaamt dat bepaald zwerfvuil alleen maar zichtbaar is in de winter. Dan zou je dus een extra ronde kunnen bepleiten in de winter. Kunt u ook toezeggen dat ofwel de organisator van het evenement, dan wel de gemeente Haarlemmermeer, mogelijkerwijs middelen beschikbaar gaat stellen, of nog middelen heeft om zo'n extra opruimronde te doen?
Anderen? Wethouder Nobel.
Ja, u brengt bijna de organisatoren van dit soort evenementen in de verleiding om de rekening bij de gemeente Haarlemmermeer neer te leggen. Die wil ik niet overnemen. Ik heb net aangegeven dat we op basis van de informatie die ook ons bekend is, al hebben gezegd er komt een derde schoonmaakronde. Dus dat doen wij ook. Maar dat gebeurt wel op kosten van. Als wij kunnen aantonen dat dat ook echt vanuit die evenementen daarachter is gebleven, zou ik er toch wel voor willen pleiten om dat ook vooral bij die organisator neer te leggen. Dat gaan we doen. En ik heb ook concreet aangegeven dat wat mij betreft nu het evenement Mudmasters, dat we dat zullen evalueren, maar ook meenemen gelijk wat er weer met Mysteryland gebeurt. En dat we dan aan het eind van het jaar met een soort van evaluatie komen en ook mogelijke oplossingsrichtingen om het in de toekomst nog beter te gaan doen. En dat geldt ook natuurlijk voor problemen in het kader van de Flora- en Faunawet. Maar ik heb wel gezegd, dat is gewoon rijksregelgeving, daar moet iedereen zich aan houden. En de rijksregels zeggen tegenwoordig dat de aanvrager verantwoordelijk is om zich ook te houden aan de Flora- en Faunawet. En wij moeten dat natuurlijk als overheid en als lokale overheid ook blijvend controleren.
Dank u wel. De fractie van het CDA heeft een vraag over spookburgers. Daarvoor is het woord aan de heer Van der Kwast.
Dank u wel, voorzitter. Ja, kennelijk zijn volgens de berichtgeving van RTL in onze gemeente 3122 spookburgers. Dat is de naam in de volksmond, maar normaal is het vertrokken, onbekend en waarheen. De vragen hierover zijn de volgende, voorzitter. Bent u bekend met het aantal? Mag ik doorgaan, voorzitter? Ja, de wethouder wilde een opmerking over maken, denk ik. Dank u wel. Is het bekend? Er wordt aangegeven dat het aantal zou toenemen in Nederland. Is dat ook in onze gemeente het geval? En de vraag is ook nog, vinden hieromtrent onderzoeken plaats, huisbezoeken en dergelijke? En naar aanleiding van het bericht ziet u misschien de reden om zeg maar, hier aandacht aan te besteden of meer aandacht aan te besteden. En vanavond hebben we een sessie over zeg maar, de sanctie en aanscherping van sanctie in het kader van de sociale wetgeving. En de vraag is dan, staan hier ook voor deze mensen ook veel vorderingen uit op dit moment? Dat zult u waarschijnlijk op dit moment niet kunnen beantwoorden. Maar dat zouden wij graag willen weten. Dank u wel.
Ik zal de vragen over de spookburgers nemen. En ik weet niet of wethouder Bak kan ingaan op de vragen vanuit de sociale zaken. Maar anders kan dat ook vanavond aan de orde komen. Het is ons bekend dat er spookburgers ook in onze gemeente zijn. Voor de goede begrip, dat zijn mensen die zich inderdaad uitschrijven zonder dat ze een nieuw adres opgeven. Dat aantal neemt toe, maar de telling die RTL maakt, die ondertussen 19 jaar optelt van mensen die zich uitgeschreven hebben, die geeft niet een juist beeld. Want er zijn ook mensen die zich inschrijven, niet alleen in onze gemeente, maar ook in andere gemeenten, die dan ook aangeven dat ze nergens vandaan komen. Dus die zijn tijdelijk even uit de basisadministratie geweest. Dat is niet de bedoeling van het systeem en dat betekent dat de registratie van spookburgers en het proberen ze ook weer in de boeken te krijgen, dat die al een tijd terug is opgezet. Voor uw beeld, er hebben zich in 2012 261 personen uitgeschreven met adres onbekend, maar ze hebben er zich ook weer 93 gemeld die een adres onbekend hadden en nu in Haarlemmermeer zijn komen wonen. Dus u moet de cijfers, zoals RTL doet, niet gelijk allemaal optellen. Wij ondernemen actie op het moment dat wij van woningeigenaren of huurders brieven doorgestuurd krijgen van ja, ik krijg post voor deze meneer of mevrouw en die woont hier al niet meer of ik heb nooit geweten of die er woont. Dan gaan wij proberen na te gaan, burgerzaken, waar dat zij zijn en of daar nog actie moet worden ondernomen om te zorgen dat ze weer ergens in een basisadministratie zijn ingeschreven. En vorig jaar zijn we ook gestart met steekproefonderzoeken door controles aan huis te hebben. Met name huizen waarvan wij vermoeden dat het aantal mensen dat daar woont niet in overeenstemming is met de basisadministratie. En dat zijn de instrumenten die wij inzetten om ook het fenomeen spookburgers tegen te gaan. Van de Kwast.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor waarschijnlijk van de wethouder sociale zaken of hij een antwoord kan geven, maar het gaat niet alleen om zeg maar bedragen van sociale zaken, want mensen die moeten ook onroerend zaakbelasting betalen en dergelijke, maar ik denk dat dat misschien schriftelijk af kan dan.
Andere reacties zijn, anders geef ik de wethouder het woord. Wethouder Bak.
Voorzitter, het is vrij lastig als mensen zich uitschrijven en je weet niet waar ze zitten, dan is het ook heel lastig om ze te traceren. Dus dat is een probleem. Ik moet zeggen dat met alle problemen die we gehad hebben met de sociale dienstverlening, dit onderwerp in ieder geval niet op de agenda gestaan heeft. Het kan zijn, sommigen reageren niet op rechtmatigheidsonderzoeken, maar dat zijn dan toch mensen die waarschijnlijk wel hier wonen of hier wel hun adres hebben. Ik denk dat ik uw vraag nog even verder laat uitzoeken en dan krijgt u te zijner tijd daar schriftelijk antwoord op. Maar erg eenvoudig is dat niet, want we hebben het over mensen waarvan we niet weten waar ze zijn.
Dank u zeer. Dan is het woord aan mevrouw Steffens van de HAP, die vragen heeft naar aanleiding van de beantwoording door het college van schriftelijke vragen in zaken beleidsparticipatie WMO-raad. Mevrouw Steffens.
Dank u, voorzitter. Ja, dat was inderdaad een mond vol. Wij hebben namens mijn fractie in januari vragen gesteld aan uw college met betrekking tot de advisering van de WMO-raad aan onze gemeente. En u heeft daar binnen de afgesproken termijn een antwoord opgedicht. En op zich vinden wij uw antwoord heel helder, want u geeft eigenlijk heel goed aan op welke wijze het proces verloopt en hoe de interne afspraken zijn. Dus daarvoor onze dank. U schetst alleen hiermee een beeld van hoe het zou moeten werken. En onze brief vertelt dat de praktijk heel anders is en heel anders ervaren is, maar ook gewoon feitelijk anders is dan dat we graag zouden willen. En ik zou dus graag van u weten wat u nu gaat doen om te zorgen dat hetgeen u schetst in uw antwoorden ook echt gaat gebeuren.
Het woord is aan wethouder Bak.
Ja, voorzitter, de vraag bevreemdt mij. Voor Steggers, als het goed is, heeft u een jaar geleden, heeft u zelf met de WMO-raad of een delegatie van de WMO-raad, heeft u een gesprek gehad. En daarin is u kenbaar gemaakt dat men content was met de wijze waarop gewerkt werd en werd uitgevoerd. En ik moet u zeggen, ik heb het jaarverslag van de WMO-raad hier ook. En de WMO-raad die zegt verheugd te kunnen constateren dat daar adviezen worden opgevolgd. Door de collega's zodanig gewaardeerd worden dat ze meestal worden opgevolgd. Ze stellen de samenwerking bijzonder op prijs. En ja, datzelfde geldt ook nog wel voor de samenwerking met de vertegenwoordigers van de gemeente. In de contacten die wij met de WMO-raad hebben, moet ik u zeggen dat de klachten zoals u die nu naar voren brengt, dat ik die in het geheel niet herken.
Mevrouw Steffens, gaat uw gang.
Dan ga ik u een beetje helpen. In de brief die wij u gestuurd hebben staat bijvoorbeeld dat wij op een bepaald moment heel recent, ik heb niet de datum nu even bij me, voor 29 januari, alsnog een bestuurlijke reactie hebben gekregen op een advies van de WMO-raad dat al op 5 november gedateerd was. Dus als u nu mij aangeeft dat u die stukken gelezen hebt die ik overigens ook gelezen heb, hoor. Dus ik heb dezelfde complimenten gelezen als u. En inderdaad, wij hebben ook een gesprek gehad met de WMO-raad. Maar wat hierin staat, stelde niet alleen aan de orde of u als gemeente zorgt dat de WMO-raad de stukken tijdig ter advisering voorgelegd krijgt. Want daarin zijn grote verbeteringen opgetreden. Maar dat zei ook iets over hoe u als college zorgt dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt door bijvoorbeeld uw bestuurlijke reactie aan ons toe te zenden of door te zorgen dat wij de adviezen van de WMO-raad op tijd krijgen. En daar zaten een aantal, en de voorbeelden staan gewoon in de brief, dus dat het u bevreemdt, dat bevreemdt mij een beetje.
Anderen? Wethouder Bak?
Ja, voorzitter, we hebben het over de werkelijkheid die volmaakt zou moeten zijn en de werkelijkheid is nooit volmaakt. Ik kan u zeggen, mevrouw Steffens, vanmiddag werd ik geconfronteerd met een situatie waarbij er toch iets weer te laat was geweest. En in al die contacten die we hebben, dat was overigens niet in het contact met de raad, maar wel met de WMO-raad, altijd zullen er momenten zijn dat het even niet goed gaat. De vraag is of dat nou ernstige gevolgen heeft. Wij doen ons uiterste best om alles helemaal perfect te doen, maar ik kan u garanderen, dat zal nooit gebeuren en dat zal dus ook nooit lukken. U stelt een paar voorbeelden in uw brief. En ja, dan gaat het wel een keer fout. Wordt ook altijd hersteld. En het is ook niet zo dat het college daar geen aandacht voor heeft. Maar als ik kijk naar de WMO-raad zelf, ja, dan zie ik dat men daar uitermate content is op de wijze waarop het verwerkt wordt. En ja, het al overgrote merendeel wat naar de raad toe moet of naar de raad toe gaat, gaat ook zeer tijdig en ongevraagd naar de raad toe. Maar zo nu en dan inderdaad is er wel eens iets wat een beetje laat is. Het is net als een prachtig bepleisterd gebouw. Je loopt naar binnen en je ziet toch dat een paar puntjes op de wand niet helemaal fraai zijn. Dat kan reden voor kritiek zijn, ja. Dat was het, voorzitter.
U krijgt geen tweede termijn, mevrouw Steffens, u weet dat. Of een derde termijn zou het zijn in deze.
Voorzitter, daar gaan we het nog eens over hebben. Maar bedankt voor het antwoord en de mooie woorden.
Dan is de vraag aan de fractie van GroenLinks, of de heer Soorwan, een vraag over stankoverlast van een sloot in Nieuw-Vennep. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Op 5 maart jongstleden heeft een familie woonachtig aan de Hoofdweg 1248 te Nieuw-Vennep onze fractie benaderd met haar klacht. De klacht betreft de stankoverlast die naar hun mening wordt veroorzaakt door een bedrijf dat gevestigd is naast hen, namelijk op een nummer 1278. De familie leeft al jaren in goede harmonie met het bedrijf naast hen, maar sinds een aantal jaren is de stankoverlast toegenomen als gevolg, naar zij zegt, het feit dat het bedrijf een vergunning heeft gekregen voor het uitstoten van gassen. Het betreffende bedrijf ontkent de veroorzaker te zijn van de stankoverlast, maar feit blijft dat er daadwerkelijk sprake is van een onwelriekende geur. De familie heeft naar eigen zeggen diverse klachten ingediend bij de gemeente en de provincie, maar zonder resultaat. Ze werden telkens van het kastje naar het muur gestuurd, zoals ze dat zeiden. Een lid van onze fractie heeft op 8 maart jongstleden persoonlijk polshoogte genomen en kwam tot dezelfde conclusie als de familie, stank. En ook kreeg ons fractielid bevestigd van een aantal werklieden ter plekke dat de geur daar echt niet te harde was. Op 8 maart stond in de krant een artikel met een soortgelijke strekking, voorzitter. De familie had uit wanhoop inmiddels de pers opgezocht in de hoop dat er iets in beweging gezet kon worden. En in het artikel wordt ook geciteerd uit een gemeentelijke brief. Onze fractie heeft naar aanleiding hiervan een paar vragen. Sinds wanneer is de gemeente bekend en op hoogte van deze problematiek? Is de klacht Is deze klacht een op zichzelf staande klacht of zijn er meerdere klachten rondom dit probleem bekend? En kan het college aangeven, en zo ja, welke acties het heeft ondernomen? En mijn vierde vraag, voorzitter, daar gaat het mij om, is sinds 1 januari van dit jaar is de regionale uitvoeringsdienst een feit, de RUD. En waarom kan de gemeente haar loketfunctie niet zodanig vervullen dat onze inwoners met een klacht meteen bij de gemeente terecht kunnen en niet van het kastje naar het muur worden gedirigeerd? Dat zijn ze, voorzitter.
Dank u wel. De gemeente is sinds begin 2012 op de hoogte van de stankoverlast. Het is niet één klacht geweest, maar er zijn meerdere klachten binnengekomen. Na de eerste meldingen hebben we in samenspraak met de provincie een aantal acties ondernomen en controles laten verrichten. Er is tot nu toe niet vastgesteld kunnen worden wat de oorzaak is van de stankoverlast. En daarom is het ook onjuist als door de zijde van de gemeente, namens de gemeente in de pers gezegd is dat al bekend zou zijn welk bedrijf het zou zijn. Of dat de provincie in dit geval zou moeten handelen omdat het een bedrijf is onder provinciaal toezicht. Ook de invulling van de loketfunctie, wil ik u zeggen, is ook bij nader onderzoek vastgesteld, is niet goed ingevuld. Want de burger moet niet het probleem krijgen of het des provincies, des gemeente of namens de omgevingsdienst, RUD, moet gebeuren. Het antwoord moet gewoon door de betrokken ambtenaar gegeven worden na afstemming met alle mogelijke instanties die daarbij betrokken zijn. Dus die één loketfunctie die wij als overheid moeten invullen is in deze zaak niet goed ingevuld. Daarvoor excuses en die zullen ook naar de betrokken inwoners gemaakt worden. Ondertussen hebben wij besloten om ook in samenspraak nu met de GGD en het Hoogheemraadschap nadere onderzoeken te gaan doen. Want de oorzaak moet vastgesteld worden en wij moeten ook de veroorzakers van het probleem ook kunnen aanpakken. En wij zullen daar ook met grote spoed achter blijven zitten. Reactie?
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de beantwoording en ik hoop ook dat de direct omwonenden en de klagers ook inderdaad deze informatie krijgen. Dank u wel.
Anderen? Dan is het woord aan de fractie van het CDA. De heer Koster heeft een vraag over het portret van ons staatshoofd in de raadzaal.
Dank u, voorzitter. Sinds jaar en dag, althans nog voordat ik deel uitmaakte van deze raad, en dat is toch alweer een tijdje geleden, wordt onze raadzaal gesierd door de fraaie beeltenis van ons huidige staatshoofd, koningin Beatrix. Ze kijkt als het ware wat wij hier doen. Zoals wij alle weten, abdiceert onze koningin op 30 april. En dat brengt mij op de vraag hoe nu verder met dit beeld, deze beeltenis. Ik neem aan dat sinds de dualisering de inrichting van de raadzaal een zaak is van de raad zelf. Wij dienen dus met z'n allen te beslissen wat er dient te gebeuren met dit beeld, als wij het wensen te vervangen. En hoe wij in deze vervanging dienen te voorzien. We zouden het oude beeld, als ik zo oneerbiedig mag zijn, kunnen behouden en elders tentoonstellen, of het kunnen schenken aan bijvoorbeeld een oranjevereniging of een bejaardentehuis. Maar dit heeft geen haast. Urgenter is dat wij straks in de raadzaal kunnen beschikken over een treffende afbeelding van onze kersverse koning. Ik stel voor dat wij als gemeenteraad een prijsvraag uitschrijven onder onze eigen inwonende kunstenaars. Een bijkomend voordeel is dat we deze keer er echt voor onze eigen smaak mogen uitkomen. Iets waar we normaliter als politici heel terughoudend mee dienen te zijn. Het CDA-voorzitter hoort graag de mening van de collega. En natuurlijk ook van u als voorzitter van de raad.
Dank u zeer. Inderdaad, als voorzitter van de raad had ik het voornemen om u als raad voor te stellen om een nieuwe buste van de koning aan te schaffen voor de raadzaal. Dat is gebruikelijk in dit land en mij lijkt dat we dat ook moeten doen als er een nieuw staatshoofd is. Dat zou betekenen dat er een andere plek gevonden moet worden voor de buste van de huidige majesteit. Mijn voorkeur zou hebben om dat in het raadhuis te houden, want dat is toch iets wat aan dit raadhuis verbonden is. En ik had inderdaad ook de suggestie om een lokale kunstenaar te vragen om een ontwerp te maken. U stelt voor om een prijsvraag te doen. Ik moet u er wel op wijzen dat er ook voorschriften zullen komen waar de buste of de uitingen over van het nieuwe staatshoofd aan moeten voldoen. Maar als anderen zich over deze kwestie willen uitspreken, geef ik daar graag de gelegenheid toe. Meneer Beuzenberg, want u heeft ook een vraag aan uw collega's gesteld. Gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik zou het zeer op prijs stellen als er ook een buste zou komen van de koning. Maar niet alleen. Ik zou er dan ook de koningin bij willen. Want dat is een hele leuke verschijning en dat...
Ja, zie je niet veel hier.
Anderen? Niet? Meneer Koster nog? Mevrouw Mulder en dan gaat u gang. Mevrouw Mulder.
Ja, voorzitter, ik weet niet wat gebruikelijk is. Of dat inderdaad zeg maar, door de gemeente met u als hoofd van de raad dan zo wordt aangeswingeld. Maar als het voorstel van de heer Koster over een prijsvraag ook een kans verdient, dan zou ik ook nog wel zeggen dat de jurering hopelijk niet door de raadsleden plaatsvindt. Maar aangezien we vertegenwoordiger van de bewoners zijn, dan zou ik zeggen, dan moeten we het maar breed trekken.
Dank.
Ja, voorzitter. Sympathiek plan van het CDA. En dat betekent dat we het ook willen ondersteunen. Vindt het een heel aardig idee. Ik begrijp dat u zelf al plannen had. En ik denk dat u de vrijheid moet krijgen vanuit de gemeenteraad om dat met elkaar op te lossen. Ik vind wel dat mevrouw Mulder van GroenLinks een terecht punt aanhaalt. Ik zou zelf ook niet dat jurylid willen zijn. Dan denk ik dat inwoners dat het beste kunnen doen.
Anderen? Mevrouw Boy, gaat u gang? Of...
Oh, sorry. Ja. Ook wij vinden het een sympathiek plan, mevrouw Steffens. Ik voorzie alleen dat als wij 100, hoeveel inwoners hebben wij? 160.000 inwoners gaan vragen naar hun mening, dat het nog heel erg lang gaat duren. Dus dan gok ik dat Amalia op de troon zit. Maar ik laat het aan uw vaardige handen over.
Anderen? Meneer Koster?
Ai,
dan mevrouw paar. Abbas nog. Sorry, ik wil u als laatste voordat ik nog reageer. Mevrouw Abbas, had u wil reageren?
Inderdaad, sympathiek voorstel van de heer Koster. Ook sympathiek van mevrouw Mulder om de bevolking erbij te willen betrekken. De bevolking heeft uiteindelijk in vrij korte tijd goede suggesties gedaan voor de Calatrava-bruggen, hoe die moesten heten. Het zijn hele leuke namen geworden. Ik wens onze burgemeester veel succes bij het bedenken van een modus zodanig dat 150.000 inwoners ongeveer hier een mening over kunnen vormen en we dat toch snel voor elkaar krijgen.
Meneer Koster.
Een aantal goede suggesties gehoord, ook uit het oogpunt van esthetiek lijkt mij de koningin erbij misschien wel een leuk idee, meneer Beuzenberg. Ik hoor dus dat de voorzitter van de raad er ook al mee bezig was. Hij heeft ook de dingen gehoord die hier gezegd zijn. Zullen we dit in goed overleg verder tot een eind brengen?
Ja, ik zal in overleg met een aantal u die daar ook geïnteresseerd in zijn een voorstel voorbereiden. Ik heb de suggesties gehoord, net als u. Het is duidelijk ook dat u daar ook graag een bredere participatie van de bevolking bij wil. Dat lijkt mij een goede suggestie. Ik zou er wel in antwoord op meneer Beuzenberg op willen wijzen dat het gebruikelijk is dat er een portret van het staatshoofd hangt in de vergaderzalen van onze bestuursorganen. En dat neemt niet weg dat we het koninklijk paar best op een andere plek in ons gemeentehuis kunnen laten zien. Maar het is wel duidelijk dat het hier ook gaat om de symboliek, de eenheid van het staatsbestel. En dan is het toch het staatshoofd, de koning Willem-Alexander. Dat voor wat betreft uw vragen en dan komen we daar zeker met een voorstel op terug. Dan is vervolgens het woord aan mevrouw Van der Helm van de CDA-fractie, die vragen heeft over het hondenbeleid en met name de onduidelijkheid over de hondenuitlaatkaarten in Florianen. Mevrouw Van der Helm.
Dank u, voorzitter. Afgelopen zaterdag was ik net als vele collega's en nu bij de politieke brunch in Florianen. Daar werden bewoners van Florianen in de gelegenheid gesteld om onder andere vragen te stellen aan de raad en de burgemeester. Een van de vragen ging over het hondenbeleid, u zei het al. En met name over de onduidelijkheid in die hondenuitlaatkaarten. Aangezien ik weet dat de portefeuillehouder voortvarend aan de slag is gegaan om het hondenbeleid uit te rollen, heb ik verwezen naar de gemeentelijke website over dit onderwerp. Maar ook het CDA moet constateren dat deze hondenuitlaatkaarten van voor Floriande niet duidelijk zijn. Daarom hebben we de volgende vraag aan de portefeuillehouder. Is de portefeuillehouder op de hoogte van het feit dat de hondenuitlaatkaarten van Floriande niet voldoende duidelijkheid verschaffen over de uitlaatplekken op de eilanden? En is hij met ons eens dat het lastig wordt om de eigenaren van honden te houden aan de regels van het hondenbeleid als de informatie die verstrekt wordt van een ondeugdelijke kwaliteit is? En wat wil hij hieraan doen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u zeer. Het woord is aan wethouder Bak.
Ja, voorzitter, ik ben er nu van op de hoogte. Maar dat ben ik sinds vanmiddag toen de vraag binnenkwam. En ik heb die kaart meteen op laten vragen. Dat is een oerkaart uit het oertijdperk van het hondenbeleid. En die is van lang geleden. En ik moet u zeggen, je moet cartograaf zijn. En volgens mij ook een zeer gevorderde padvinder om hier nog iets uit op te kunnen maken. Dus ik ben daar een tikje van geschrokken. En ik kan me voorstellen dat de inwoners hier helemaal niks mee aan kunnen. Jammer dat ik het niet eerder gehoord heb, want dan had ik eerder maatregelen kunnen treffen. Ik heb communicatie bij me gehad en ook beheer en onderhoud. En in samenspraak met de wijkraad moeten er nieuwe kaarten ontwikkeld worden en die zullen ook uitgedeeld worden. Als je kijkt op de website, dan zie je daar veel duidelijker kaarten. Hoe het moet worden, dat weet ik nog niet. Dat moet in samenspraak. Maar in ieder geval moet de wijkraad daarbij betrokken worden. Ja, u heeft nog een tweede vraag die u vanmiddag stelde. Schriftelijk, ja, dat het lastig wordt om eigenaren van honden te houden aan de regels. Ja, regels zijn regels, dus als ergens staat een bordje dat je hond daar niet iets mag laten doen, dan mag je dat niet laten doen. Maar nogmaals, het zou wel handig zijn als mensen van tevoren ook weten hoe ze dat moeten doen. Dus het wordt geregeld.
Reactie?
Fijn dat geregeld wordt. We hadden ook niet anders verwacht van de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter.
Anderen, mevrouw Boy, gaat uw gang.
Wij hadden ook niet anders verwacht van de portefeuillehouder, maar het is niet alleen Floriande die deze klachten heeft. Wij hebben ook van andere wijkraden vernomen dat ook zij door het cartografische bos de bomen niet meer zien of andersom. Dus misschien kan de wethouder daar ook naar kijken.
Meneer Van Groeningen.
Nou, voorzitter, ik geloof dat ik nog geen twee maanden geleden, ik denk korter dan twee maanden geleden, samen met meneer Van Dijk van Fortsa vragen over heb gesteld. Toen eigenlijk soortgelijke geluiden uit Enlinkwenda en Overbos kwamen. Wij dachten dat... We wilden het niet per wijk gaan behandelen, allemaal. Wij dachten toen, afdoende te hebben gevraagd van, kijkt u nou nog eens heel goed naar de uitrol. Want u bent nu draagvlak bij inwoners aan het verliezen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor het succesvol maken van dit beleid. Want het gaat om gedrag van inwoners. De wethouder heeft toen een aantal toezeggingen gedaan. Ik wil weten, als ik deze vragen nu hoor, of die nog gewoon gelden.
Mevrouw Mulder.
Ik was ook bij dat politiek café en heb inderdaad ook nog met de mensen gesproken die onder de aandacht hebben gebracht. In ieder geval werd er ook een vraag bij gesteld en die wil ik dan toch maar even meegeven aan de portefeuillehouder. Hoe kan het nou eigenlijk dat er dan zo'n beleid wordt opgezet en dat het eindproduct dan blijkbaar toch niet op het bureau uiteindelijk van de wethouder terechtkomt? Ik kan natuurlijk niet helemaal iets zeggen over de organisatie ambtelijk. Maar het kan een aanbeveling zijn dat je dat op een of andere manier dan monitort. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar dat is wel wat er leeft onder de bevolking, die vraag.
Anderen nog? Wethouder Bak.
Voorzitter, we moeten even onderscheid maken tussen de uitrol van het hondenbeleid en een duidelijk of onduidelijk kaartje. Nou, we zijn het erover eens. De kaartjes in Floriande zijn onduidelijk en die worden vernieuwd. Wat betreft de vragen die u heeft gesteld, het ging over Overbos. Daar was een van de leden van de wijkraad was het niet eens met het besluit wat genomen was. Trouwens in goed overleg met de wijkraad. En dat ging over de plek waar hondenuitlaatplekken zouden komen. Daar is een goed participatieproces geweest. Dat participatieproces heeft geleid tot een besluit. En dat is verder ook uitgerold. En daar zijn de mensen deelgenoot van geworden. Dat proces dat is goed verlopen. Alleen er is één lid daar die meent dat zijn belangen niet goed gehoord zijn. Nou, dat kan. Maar ja, als eenling bepaal je niet het beleid daarop. Nogmaals, het beleid, mevrouw Mulder heeft er ook een opmerking over. Het hondenbeleid komt wel degelijk bij me op mijn bureau. Wat ik wil weten is altijd, Is er een participatieproces geweest? Laat zien wat de reacties zijn geweest van de inwoners. Zijn die reacties ook meegenomen in het uiteindelijk voorstel wat je maakt? En als dat klopt, ja, dan kan het ter besluitvorming gewoon worden voorgelegd. Als daar iemand bij is die achteraf zegt, ja, maar ik ben het er ook niet mee eens, want mijn mening is anders. Ja, dan is het in het democratisch proces, ook in de contacten die je hebt met de dorps- en wijkraden zo, dat niet de stem van een eenling de doorslag geeft, voorzitter.
Ik begrijp dat u daar verder over zou willen discussiëren, maar ook hier geldt dat dat op dit moment niet kan. Maar u heeft wel de mogelijkheid, als u over het hondenbeleid verder wilt spreken, om dat op een ander moment te doen. Over de orde, meneer Meijer.
Nou, ik had eigenlijk nog een vraag aan de wethouder. Mag dat?
Nee, dat kan ook niet.
Maar dan wil ik wel over de orde hebben, want...
Een beetje jammer.
Meneer de orde.
De wethouder zegt dit, en dit kan voor ons geen goed antwoord zijn, want wat hij zegt klopt niet. Ik heb bij een aantal van die wijkraadsvergaderingen gezeten. Het is al niet één persoon. Ik maak me echt zorgen over de uitrol van het beleid en de effecten ervan. En dat haalt u op deze manier niet weg. En ik hoor ook niet dat u zegt van ja, de toezegging die ik heb gedaan, hou ik gestand.
Ik dan u de suggestie doen om daar nog even ook met de wethouder één op één over te spreken, die informatie uit te wisselen. En als dat nog een keer tot een debat moet leiden, dan moet u die controlerende functie op een andere manier invullen. Want het is terecht als u zegt van dit antwoord komt mij niet over met de informatie die ik gekregen heb. Maar dan zou ik u eerst suggereren om dat met de wethouder te bespreken. Meneer Tuning, nog over de orde?
Ja, niet over dit onderwerp hoor, maar over in zijn algemeenheid over de actualiteiten rondvraag. Het is ook vandaag al een aantal keren gebeurd, in mijn beleving in ieder geval, dat er geen antwoord werd gegeven op de vraag die gesteld is. En dan hebben wij volgens ons eigen reglement van orde geen gelegenheid om daar nog eens op te reageren. Dus ik wilde toch eens een keer voorstellen aan onszelf om eens een keer goed naar het reglement van orde te kijken hoe dit soort situaties voorkomen kunnen worden. Want nu hebben we zelf geen mogelijkheid meer om de vraag die we gesteld hebben echt beantwoord te krijgen.
Ik weet niet of dat gevoel door anderen ondersteund wordt. Anders zou mijn suggestie zijn om dat mee te nemen naar de werkgroep Werkwijze Raad en daar met een advies over te komen in uw richting. Die suggestie wordt in ieder geval met instemmend geknik begroet. En ik stel u voor op het onderwerp hondenbeleid toch eerst nog even bilateraal met de wethouder dan te spreken.
Ik denk dat het gewoon goed is om een sessie te hebben, dus ik vraag mijn collega Steun om een sessie te organiseren.
Punt van orde. De vraag of dat gesteund wordt, het verzoek om een sessie. Ik zie de fractie van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de HAP, D66, dat is voldoende, ook Forza. Dus dan zal zo'n sessie over de uitvoering van het hondenbeleid worden belegd. En de suggestie van meneer Tuning wordt meegenomen door de werkgroep Werkwijze Raad. Dan is het woord aan de heer Horn van de Partij van de Arbeid met een vraag in zaken de opheffing van de geluidmeespost in Floriande. Meneer Horn.
Ja, dank u, voorzitter. Hedenochtend werden wij verrast door een brief die we kregen van het college, waarbij een bijlage zat van Amsterdam Airport Schiphol, waar een mededeling stond dat de geluidpost, de NOMOS geluidpost, nummer 47 blijkt hier, in Floriande, dat die niet permanent gemaakt wordt. En dat op hele korte termijn ook de tijdelijke geluidpost zal verdwijnen. En wij staan daar toch heel ambivalent tegenover, omdat wij met z'n allen weten dat er grote discussies zijn op dit moment over overlast van vliegverkeer in Floriande. En sowieso vind ik het dan belangrijk om te weten, om feitelijke metingen daarvan te hebben. Maar wat ik ook een slecht signaal vind aan de bewoners die zich hier hard voor maken om die geluidsoverlast, om die terug te dringen, dat wij op dit moment een meetlocatie zouden laten verwijderen. Nou snap ik dat wij daar niet direct over gaan, maar ik zou toch een klemmenberoep op de portefeuillehouder willen doen om toch te zorgen dat deze tijdelijke er blijft staan en hopelijk in 2014 met goede argumenten een vaste permanente meetlocatie zouden kunnen krijgen in Floriande.
Het woord is aan wethouder Van Dijk.
Ja, meneer de voorzitter, zoals afgesproken hebben wij een aanvraag ingediend bij luchthaven Schiphol om de tijdelijke permanent te maken. Die brief heb ik u ook doen toekomen. Zoals het woord al zegt, aanvraag kan die ook afgewezen worden. Dus ik werd ook verrast vorige week toen ik de brief kreeg dat men het niet heeft ingewilligd. Ik moet u wel melden dat er afspraken gemaakt zijn in het Altersakkoord om tot criteria te komen, omdat die palen die kosten geld. Er is geen budget om overal palen neer te zetten als daarom wordt gevraagd. Dus dat betekent dat er een afweging wordt gemaakt. Dan moet u denken, het gaat te ver om ze hier allemaal te melden, meneer de voorzitter, maar dan moet u denken aan dekking, geluidsbelasting, het aantal gehinderden, de routes, de drukte van de route. En daarbinnen wordt een oordeel geveld of je aanvraag wel of niet wordt ingewilligd. Nou, helaas heb ik ook moeten constateren dat deze aanvraag het niet heeft gehaald. Ik moet u zeggen, ik kan u niet nu zeggen, maar daar ga ik nog wel navraag aan doen op welke criteria deze aanvraag is afgewezen. Het is niet onze paal, dus dat is best lastig. Ik wil u best toezeggen dat ik in een gesprek met Schiphol wil proberen om deze tijdelijke te laten staan, maar ik moet u wel zeggen dat de grond om dat te vragen er wettelijk niet is. En er dus afspraken zijn gemaakt in regionaal verband, dat er een ordentelijke afweging wordt gemaakt waar en op welke wijze een paal wordt toegekend. Uiteraard, dat heb ik ook in de brief gezegd, want ik heb in ieder geval gezorgd dat we zo snel mogelijk deze informatie hebben verspreid, ook naar Floriande. Want het is wel een beetje wet van Murphy, precies wat u eigenlijk zegt, ja, er wordt daar veel over gesproken. En ook de paal wordt niet toegekend. Maar op dit moment ontbreekt mij dus even de informatie om exact aan te geven op welk punt van de criteria wij het niet hebben gehaald. Zo moet je het eigenlijk zeggen voor deze post. Waarschijnlijk zijn er aanvragen ingediend die meer belast zijn, meer vliegtuigen hebben. Want die plekken zijn er namelijk ook in deze regio, ook in onze polder. Maar ik ga u daarover berichten zodra ik dat weet. En ik zal in dat gesprek in ieder geval kijken of er mogelijkheden zijn om de tijdelijkheid te verlengen. Maar ik schat de kans daarin niet heel erg groot.
Reactie. Meneer Hoorn, gaat u gang.
Ja, ik dank de portefeuillehouder voor de heldere beantwoording over de procedure. Maar ik hoor hem ook duidelijk zeggen, en ik hoop dat we hem daaraan kunnen houden, dat hij toch zijn uiterste best gaat doen. Want ik hoop dat hij met ons begrijpt dat juist in zo'n wijk waar wel veel overlast is en veel gedoe over is bij de bevolking, dat het een verkeerd signaal zou zijn. Dus laten we een modus vinden om het toch te verlengen. En we horen graag van de wethouder.
Andere, mevrouw Mulder, gaat u gang.
Nou ja, in dat licht wil ik toch ook nog één keer de motie noemen die inderdaad door GroenLinks en PvdA is ingediend destijds en ook door de Raad is aangenomen. Om blijvende aandacht te vragen voor die problematiek van de geluidsoverlast in Floriande. En ik denk dat dit hier prima inpast, die activiteit en de oproep van mijn collega Hoorn.
Meneer de Baat van de VVD.
Het is goed om bij de evaluatie die binnenkort naar ons toe komt, daar dan bij stil te staan. Want in onze ogen was het juist het beleid van het Aldersakkoord om van die meetpunten af te komen. Omdat dat is gebleken in de praktijk dat niet werkt. Dus, en we hebben vrij recent ook nog kunnen vernemen van het college dat de meetpunten die in deze gemeente er wel waren ook weggehaald worden. Dus ik zou dan ook eerder willen pleiten voor een duidelijk beleid dan dat we voor één bepaalde groep een uitzondering maken. Maar daar komen we dan binnenkort nog wel een keer over te praten.
Mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter. Ik wil graag het beroep dat meneer Hoorn doet op het college om toch alles in het werk te stellen om deze tijdelijke paal, of definitief of in ieder geval tijdelijk, nog wat langer daar te laten staan. Meten is weten. En ik denk dat dat een van de dingen is die juist op die plek heel erg belangrijk is voordat we daar keuzes kunnen maken. En er worden daar ook op aangesproken door inwoners. Dus ik denk dat het goed is om dat toch te proberen.
Anderen? Wethouder van Dijk.
Ik begrijp de opmerkingen, want net wat de heer Hoorn al zei, ik was zelf eigenlijk ook wel best wel verrast over dit besluit. Ik wil één ding wel even corrigeren in aanleiding van de opmerking van de VVD. Het is niet zo dat wij palen hebben weggehaald. We hebben een keuze gemaakt om te kiezen voor een systeem wat het meest betrouwbaar is. En dat is uiteindelijk NOMOS gebleken. En er zijn veel meer systemen in omloop. Ik denk wel 3-4 verschillende soorten. En meten is weten, dat is waar, als je weet wat je meet. En als je ook weet wat je daar voor conclusie uit kunt trekken. En dat was nou juist de discussie in het verleden, dat er wel heel veel gemeten werd. Maar niemand kon eigenlijk goed zeggen wat nou eigenlijk het resultaat van de meting was. En dat betekent dat je prima over meten kunt praten als je ook weet wat je met de cijfers kunt. En dat was met NOMOS nou eigenlijk een systeem waarbij iedereen zei van oké, weliswaar door Schiphol ontwikkeld, maar het is betrouwbaar, het is gecertificeerd. En als je dan gaat meten kun je ook op een gegeven moment de cijfers met elkaar gaan vergelijken. En helaas is dat hier nu anders gelopen, maar ik heb al toegezegd dat ik de aandacht eraan zal geven zoals ik eerder in mijn beantwoording heb aangegeven.
Dank u zeer. De laatste vraag is van de heer Van Dijk van de fractie van Forza. En we blijven in Floriande. Het gaat over het gebruik van het jongerencentrum Studio 5. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Deze vraag heeft een nogal hoog we told you so gehalte.
Ook wij zijn bij de wijkraad geweest in Floriande vorige week. En wij hebben daar met mensen gesproken, we hebben met jongeren gesproken. En wat we te horen kregen was dat het gebruik van het jongerencentrum Studio 5, dat er heel weinig activiteiten zijn. Nou, vervolgens heb ik zelf ook een klein onderzoekje gedaan, want een mooi indicator voor de mate van activiteiten is natuurlijk de sociale media, want dat is de manier waarop de jongeren bereiken worden. Nou, zowel op Twitter als op Facebook als op de website staan er nauwelijks nog activiteiten gepland. En als er iets staat, dan is het dat er een activiteit is afgelast. Nou vinden wij dat heel erg zorgelijk, omdat het heeft veel geld gekost, het jongerencentrum. De exploitatie is erg duur. En wat we graag willen weten, is de wethouder op de hoogte van het feit dat er veel te weinig activiteiten worden gehouden? Wat gaat de wethouder doen om meer activiteiten voor meer jongeren te laten realiseren? Kunt u de raad informeren over deze maatregelen? En wanneer zullen deze worden geëvalueerd en kunt u daarvan de raad informeren? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u zeer. Het woord is aan wethouder Nedersticht.
Voorzitter, dank u wel. We zijn bij Studio 5, het jongerencentrum in Floriande, hebben een nieuwe aanpak zijn we daar gestart om niet meer aanbodsgericht te zijn. Dus we gaan niet meer praten over op zaterdagavond om 12 uur is er een film of wat dan ook. Het is vraaggericht en dat is ook een resultaat geweest van de werkzaamheden die we hebben gedaan voordat we zijn begonnen. Dus activiteiten plannen van tevoren, dat zit er dus niet meer in. We gaan het doen met de jongeren. Voorzitter, als u mij toestaat, dan ga ik hiermee verder. Het is iets nieuws en dat heeft vanzelfsprekend, zoals alle nieuwe dingen, heeft het gewoon tijd nodig om dat goed in te richten. En onderweg kun je wel eens tot de conclusie komen dat er misschien iets moet worden gedaan om in dit geval de jongeren wat te helpen. Als het zo zou zijn dat het niet goed zou lopen. Daar hebben we geen kwalitatieve of kwantitatieve maat aan gehouden. Het is wel zo dat wij daar sinds een paar maanden mee bezig zijn. En in die paar maanden heb ik zelf ook de vraag gesteld van gaat het nou lekker en voldoet het nou ook een beetje aan de wens van de jongeren? En in die tijd hebben we in ieder geval gemerkt dat de jongeren weliswaar blij zijn met het feit dat ze zelf hun activiteiten kunnen gaan inrichten, maar dat het nog wat moeilijk is om dat te kunnen realiseren. En we hebben ook het bedrijf Maatvast gevraagd om een beetje te helpen om die jongeren dat ook te kunnen laten realiseren. Met als gevolg dat we in de laatste maanden in ieder geval een verruiming hebben gezien van het aantal van de openingstijden en van het aantal activiteiten. Is dat voldoende? Is dat hetgeen wat we voor ons voor ogen hebben? Dat vind ik eigenlijk moeilijk om het nu aan te geven. We zijn net begonnen, maar wat ik u wel kan toezeggen is dat ik voor de zomer in ieder geval terugkom met informatie hierover. En daar waar we nog niet voldoen aan de wensen en van de jongeren, want daar doen we het uiteindelijk voor, gaan we daar wat ook aan doen. Overigens, het is natuurlijk niet zo dat social media per definitie maatgevend is voor de mate van belangstelling hiervoor. Omdat kinderen elkaar ook sms'en als er 's avonds een vergadering is. En ook dat gebeurt. Want de keren dat het onderzoek wat de heer Van Dijk heeft gedaan tussen afgelopen zaterdag en nu, heb ik ook een aantal keren, want ik woon toevallig zelf in die buurt, daar langs gefietst. En ik heb daar in ieder geval licht zijn branden en beweging daar gezien. Dus dat soort onderzoeken, daar moeten we ook heel voorzichtig mee zijn om daar vaste conclusies aan te vertrekken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Reactie, meneer Van Dijk.
Ja, dank u voorzitter. Ik krijg echt te horen van mensen dat er inderdaad op dinsdagavond komt er iemand van meerwaarde die gaat zitten, zet de televisie aan en kijkt op zijn klokje en is weer weg. Er gebeurt echt geen activiteiten. En dus ik vind erg het antwoord van de wethouder vind ik erg matig. En als hij zegt dat sinds een aantal maanden een nieuwe methodiek is toegepast, nou precies, vanaf november zie je ook dat de aantal activiteiten enorm naar beneden zijn gegaan. En de mensen zelf zeggen ook, het zijn hoogstens 20, 25 mensen die af en toe eens naar dat jongerencentrum gaan. Dat is nog geen 0,8 of 0,7% van alle jongeren in deze wijk. Ik vind het echt heel erg jammer. We betalen daar heel veel geld voor. En er moet gewoon veel meer gebeuren, want anders is het allemaal weer weggegooid geld geweest. Dank u.
Mevrouw Steffens, u wilde reageren?
Ja, voorzitter, als het kan. Nee, ik denk dat het belangrijk is dat daar dingen gebeuren die jongeren zelf organiseren. Daar sta ik helemaal achter. Ik vind het ook heel belangrijk dat die mogelijkheid er is. Het feit dat het misschien niet op de website te vinden is, zoals meneer Van Dijk aangeeft, wil natuurlijk niet zeggen dat er niks gebeurt. Ik vind het dus wel belangrijk op het moment dat de wethouder zegt dat hij voor de zomer aan ons gaat laten weten hoe de stand van zaken is. Bij het buurtcentrum overigens, want het mocht niet alleen een jongerencentrum zijn. Het moest een buurtcentrum worden, dus kunnen er ook activiteiten gebeuren die niet voor jongeren zijn. Dus alleen maar daarop gericht zou ook niet goed zijn. Ik wil aan hem vragen om dan ook in zijn onderzoek mee te nemen wat er nu feitelijk gebeurd is. En dan heb ik het over welke activiteiten. Want los van het feit dat er dingen in de oude situatie door meerwaarde bijvoorbeeld en de jongerenwerkers gepland werden en op die manier bekend werden gemaakt en daardoor ook weer jongeren via social media en op andere manieren daar naartoe werden getrokken. We ook moeten kijken wat hebben jongeren nu zelf georganiseerd, hoe hebben ze dat zelf bekendgemaakt en wat is uiteindelijk het effect daarvan geweest. Dat vind ik belangrijker dan kijken of het licht brandt. Ik wil heel graag weten in cijfers, maar ook in activiteiten en in de inbreng van de jongeren, maar ook de buurtbewoners zelf, wat daar nu precies gebeurd is. Want het zou inderdaad zonde zijn als we een heleboel geld in iets steken wat geen effect heeft. Maar ik geloof dan ook op dit moment niet dat dat zo is.
Meneer Van Bellen van D66.
Dank u wel. Ik ben onderschrijf de woorden van mevrouw Steffens deze en ook die van de wethouder. We zijn begonnen met een nieuwe benadering van het jongerencentrum. En dat geeft een uitdaging, want je wil die jongeren activeren. Het is wel zaak dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt, dat die jongeren daadwerkelijk gestimuleerd worden om iets te doen en ook samen iets doen. Zodat ze ook datgene organiseren waar ze zelf behoefte aan hebben. En ik ben ook blij om te horen dat maatvast in de arm genomen is om die ondersteuning wat vorm te geven. Ik kijk ook absoluut uit naar de evaluatie voor de zomer. Wat er nou echt gebeurt en wat de uitdagingen zijn waar verder vorm aan gegeven moet worden. Want ja, uiteindelijk willen we inderdaad eigenlijk allemaal hetzelfde, dat in Florianen een goed functionerend jongerencentrum zit. Waarbij ik dan wel de overtuiging heb dat activiteiten door jongeren uiteindelijk meer waarde hebben dan activiteiten door mensen die wat ouder zijn. Ja, dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Van Helm.
Ja, voorzitter. Net als mevrouw Steffens wil ik nog eens benadrukken dat het niet alleen een jongerencentrum is, maar ook een buurtcentrum. En de wijkraad die promoot het ook erg, want de vergaderingen van de wijkraad die worden nu in dit centrum gehouden. En afgelopen maandag was er ook één. En dat gaat, geloof ik, per twee weken is er een vergadering. Dus er is enigszins zijn er activiteiten.
Anderen? Wethouder Nederstik nog, gaat uw gang.
Voorzitter, de opsomming die de fractie van de HAP aangaf wat ze graag zouden willen weten is eigenlijk exact in lijn met hetgene wat ik ook graag zou willen weten om een goede beoordeling te kunnen maken van hoe we met elkaar bezig zijn. En dat zullen we ook opleveren voor het begin van de zomer.
Dank u zeer. Dan zijn we door de vragen van de zijde van uw raad heen. Hebben we nog kleine 8 minuten, in ieder geval denk ik, voor een korte toelichting voor zover de indieners daaraan hechten van de beide moties op het punt van precario, dan wel de duurovereenkomst met PWN. Wie van de zijde van de fractie PvdA, VVD, CDA, D66? Meneer Horn, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Volgens mij kunnen we heel kort zijn, want is de essentie van de motie die deze vier partijen hebben ingediend, of vandaag indienen, een hele heldere, namelijk dat zolang het drinkwater een eerste levensbehoefte is en daar geen vrije markt in is en dus geen keuze is in welke waterleidingmaatschappij drinkwater laat leveren, wij dit een onnodige en een onvermijdelijke en een onbedoelde lastenverzwaring bij de burgers vinden. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dat was niet de bedoeling van het opleggen van precario. En we vragen dus het college om dat op nul te stellen. Maar de essentie is duidelijk. Geen lastenverzwaring voor de burgers op dit terrein.
Het woord is aan de heer Meijer van Forza. Ook als indiener van de andere motie. Opzegging duurovereenkomst. Gaat uw gang.
Ja, nou meer even een reactie op. Ja, dat doe ik zeker, voorzitter. Dank u. Ja, het is, we zijn uiterst blij dat de coalitiepartijen ons voorstel toch hebben overgenomen en zelf met de motie kwamen om het op te heffen. Ja, dat kunt u roepen aan, maar het zijn gewoon de feiten. Echter, waar mijn fractie zich een beetje zorgen over maakt, is dat er staat, draagt het college op
om de levering van drinkwater in Haarlemmermeer op nul te zetten. Nou willen wij graag weten, is dat voor dit jaar of is dat tot 2025? Want dat komt niet helemaal helder naar voren. En daarnaast vinden wij eigenlijk dat het geheime besluit moet worden ingetrokken. Dat moet van tafel wat er gemaakt is destijds om precario te gaan heffen op PWN en op andere nutsbedrijven. Want op deze manier, als je zegt, ja, we gaan het nu op nul zetten, blijft het zwaard van Damocles boven de markt hangen of zeker boven PWN. Dus ik wil graag even daar even duidelijkheid over hebben. Ik denk dat onze motie uitgebreid is en precies verwoord waar het daadwerkelijk over gaat. Dus niet zeggen we stellen het op nul. Nee, we gaan het besluit, dat zeggen we op. We leggen het opnieuw voor aan de Raad en we gaan geen precario heffen op drinkwater. Dank u, voorzitter.
Dank u. Ik zie de heer Van Groeningen. Ik geef gelegenheid voor een korte reactie op de beide moties. En dan zal ik de beide indieners, voor zover er vragen gesteld zijn, ook de gelegenheid geven daar nog op te antwoorden. Meneer Van Groeningen.
Voorzitter, ik heb eigenlijk in eerste instantie maar alleen een verhelderende vraag. Want ik hoor aan het college en aan het college meer van hoe reageert u op deze moties. En aan de indieners, ik zie in de... Ja, u heeft geen verzoeken van gemaakt, maar een opdracht om het tarief op nul te zeggen. Maar wat bedoelt u nou precies? Precario, de regeling zoals we die kennen en ook inderdaad bijvoorbeeld een aanslag sturen naar PWN waar een nulletje op komt te staan? Of zegt u van nee, we willen deze precario-heffing helemaal niet invoeren? Dat is maar niet duidelijk.
Dank u zeer. Andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van de moties? Ik zal ook de heer Nobel het woord geven. U vraagt ook het standpunt van het college. Meneer Beuzenberg, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb er nog een iets andere mening erover. En dat is dat het leveren van drinkwater als nutsvoorziening nog geen vrije markt is. Nou, ik of de fractie van SRA zou volstaan of er in ieder geval een grote voorstander van zijn om nimmer op de eerste levensbehoefte een precario heffing te proberen incasseren. Dus daar zou SRH ontzettend tevreden mee zijn als dat gewoon uitgesproken wordt. En voor de rest kan ik leven met deze motie.
Anderen? Het woord is aan wethouder Nobel.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb de motie van de Partij van de Arbeid, VVD, CDA en D66 natuurlijk even gelezen. Die andere motie was mij nog niet bekend, dus die heb ik ook even snel gescand. Laat ik over de eerste motie van de Partij van de Arbeid, CDA, VVD en D66 even het volgende zeggen. Ja, volgens mij sluit die in die zin aan ook wat er besproken is in de begrotingsraad van 2010. Volgens mij was het toen de heer El Sakalai die met name toen duidde op lastenverhoging voor de burgers. En ik heb daar ook toen op geantwoord dat dat in ieder geval niet de bedoeling was van het middel van precario. Ik heb daar ook wel bij gezet dat het doorbelasten van die precario naar burgers uiteindelijk wel een verantwoordelijkheid is van die bedrijven die dan belast zouden worden. Maar ik zeg er wel bij, ik begrijp in ieder geval, en dat hoorde ik ook de heer Horn van de Partij van de Arbeid zeggen, de intentie van de motie. En daarvan zeg ik, ja, die zullen we als college, maar dat hebben we al eerder gezegd, want we zijn nog in gesprek met PWN ook over de, nou ja, de juridische houdbaarheid van überhaupt contracten op te kunnen zeggen. En de bedoeling daarachter van het college was wel om een speelveld te creëren waarin we als lokale overheid onze rechten in ieder geval kunnen behouden, ook naar de toekomst toe. Voor zover de toekomst niet wordt ingehaald door besluiten van de Eerste en Tweede Kamer. Dat is nog weer een ander traject. En dat gaat dan inderdaad over, ja, wanneer zijn het nog eerste levensbehoeften? Ja, dat blijft water altijd wel. Maar er zijn ook gevallen, of andere landen bekend, waar water inmiddels gewoon... gewoon echt geprivatiseerd is. En in die zin hebben we ook gezegd van, nou ja, dan willen wij ook wel onze rechten behouden. Maar wij zijn nog in gesprek met PWN over dit dossier. De boodschap van de motie is wat mij betreft en wat het college betreft daarin ook heel helder. Dan, voorzitter, als ik kijk naar de motie of ja, de motie van Forza. Ja, die vraagt om een geheim besluit in te trekken. Ik vind het persoonlijk jammer dat Forza niet eerder, want u heeft de besluiten weliswaar geheim, maar u heeft ze eerder gehad, daar niet eerder op terug is gekomen. Dat pas gebeurd is nadat PWN haar zorgen bij de gemeenteraadsfracties heeft neergelegd. Dus dat begrijp ik dat het dus nu aan de orde komt. Maar dat gaat dus verder dan waar wij nog even willen kijken, hoe de juridische houdbaarheid ook naar de toekomst toe ook voor gemeenten in die onafhankelijke positie waar het gaat om het kunnen innen van belastingen en heffingen een rol speelt. Dus die vind ik in die zin dan ook wat verder gaan, hoewel ik ook van u begrijp dat eigenlijk u zegt van ja, het moet niet zo zijn dat het opleggen van precario uiteindelijk leidt tot de verhoging van de lasten van de burgers. Als dat de intentie van beide moties is, dan zeg ik dat die intentie in ieder geval door het college wordt gedragen en dat we ook in die zin kijken en in gesprek zijn met PWN hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven. En we hebben inmiddels een afspraak ergens in de tweede week van april om daar ook verder over te spreken. En dan hebben wij inmiddels ook, weten we ook wat de juridische consequenties wel of niet zijn en of we wel of niet het een op nul kunnen zetten en het ander wel doorbelasten. Dus er zit ook nog wat technische haken en ogen aan, maar de intentie van de beide moties is ons helder.
Meneer Meijer en meneer Horden krijgen nog de gelegenheid om de resterende vragen te beantwoorden, oftewel te reageren. Meneer Meijer, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal onze wethouder even een beetje helpen. In Duitsland is sinds 2 jaar geleden is de watermarkt geprivatiseerd. Inmiddels is dat teruggedraaid, want het was een groot drama. De kwaliteit was heel slecht, de levering was heel slecht. En de Duitse staat heeft gezegd, wij gaan het wel lekker zelf doen, we gaan het weer in eigen handen nemen. Dan het tweede punt. Er zijn diverse rechtszaken gevoerd tegen PWN, dat er gemeentes waren die daar ook die precario wilden gaan heffen. Ik kan u vertellen, meneer Nobel, al die rechtszaken heeft PWN gewonnen en het moest allemaal weer worden teruggedraaid. Wat wij gewoon willen is duidelijkheid, dus geen uitstel, maar afstel van precario voor de heffingen voor precario voor waterleidingen in de Haarlemmermeer. Dus dat niet dat onze inwoners, zoals meneer Nobel terecht zegt, daarmee worden belast. Dus niet zeggen we stellen het nu op nul en volgend jaar gaan we weer eens kijken of we het weer van de plank kunnen trekken. Nee, gewoon afstellen, we gaan het er niet doen en ik denk dat dat helder is. Dank u wel.
Meneer Horn.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst ben ik blij dat het college het signaal wat we willen afgeven begrijpt en daar ook mee gaat handelen. Er is een vraag gesteld over wat we nou precies bedoelen. Nou, volgens mij is het heel helder. Als je het tarief op nul stelt, betekent dat je waarschijnlijk zoveel kilometer leiding maal nul op die rekening ziet staan. En dat kan ik u verzekeren, dat wordt zeker nul. En dan hoef je dus ook niks te betalen. Maar dat betekent wel dat die opgelegd wordt. Alleen, ja, dat is een nultarief. En dat is iets wat je, wij stellen regelmatig, hè, eens per jaar allerlei tarieven vast. Dus zolang het college en de raad, dan voordracht van het college, het op nul laat staan, zal het op nul blijven. En dat kan natuurlijk in de toekomst. Bijvoorbeeld als het een geprivatiseerde markt is en er meerdere partijen zijn die het aanbieden en ook partijen zijn die het niet doorbelasten. Dan is het de keuze van de bevolking om anders te kiezen. Dan zou je kunnen zeggen, dan zouden we het niet op nul hoeven te stellen. Maar dat is een situatie die we in de toekomst dan wel tegemoet zien. En misschien dat regelgeving dan inmiddels al ons heeft ingehaald, met de regelgeving wat betreft de mogelijkheid tot het heffen. Als het gaat over, want daar was ik nog niet aan toegekomen, op de motie van Forza. Nou, wij vinden het wel belangrijk dat dit mogelijk wordt in de toekomst. In ieder geval dat het college doet datgene wat de raad ook heeft uitgesproken. Wat dat betreft vind ik het ook een vrij tendentieuze motie. Want er staat hier iets in als dat het volgens het college de raad is geweest die in november 2010 heeft ingestemd met de heffing. Nou, dat is ook volgens de raad zo, want dat is gewoon een raadsbesluit geweest. En dat heeft niks te maken met wat het college wel vindt of niet. Wat dat betreft vind ik dat Forza wel heel veel woorden nodig heeft om tot de conclusie te komen dat als zij dit roven vinden, zoals ze dat noemen, dat zij toch de opdracht tot roven hebben gegeven als zij dat zo willen verwoorden. Dank u.
Heeft u nog een vraag die verheldering moet brengen voordat u ook met uw fractie de afweging kunt maken voor de stemming? U heeft nog een mening. Gaat uw gang. Ja, dat mag uw collega's meegeven.
Ik heb een mening. Ik had eerst een verheldende vraag. Die is duidelijk beantwoord. Ik constateer bij die motie dat precario gewoon wordt geheven. Alleen een nultarief. Dus de regeling die blijft gewoon in stand. Dat is voor PWN ook wel heel belangrijk om te weten, denk ik. Maar ik heb ook wel een verbazing uit te spreken. Want de wethouder die verwees net naar de vergadering in 2010 naar de VVD. Nou, ik heb hier de exacte tekst uit de notulen voor me. De VVD was heel helder toen, daar kon ik me ook wel heel goed in vinden. De VVD zei daar, dat was meneer Elsa Kalai, ik zal de portefeuillehouder aan zijn belofte houden. En 1,7 miljoen wordt binnengehaald. En dat dit niet wordt doorberekend aan de eindgebruikers. De PvdA daarentegen, meneer Vonk, die zei, hadden we het maar een paar jaar eerder ingevoerd, dan hadden we nu al extra miljoenen in kost. Dat waren twee tegenoverstaande meningen. Wat mijn fractie nu een beetje verbaast, dat is het moment waarop deze motie hier nu ligt. Want veel collega's zeggen altijd, we moeten op een ordentelijke manier met onze financiën omgaan. En als het om zulke grote bedragen gaat, moeten we dat ook betrekken bij een integrale afweging. En mijn fractie zou eigenlijk beide indieners van de moties willen oproepen om deze motie op de plank te leggen. Totdat we de voorjaarsnota behandelen, dat is al in juni als het goed is. Dan kunnen we ook een gedegen afweging maken, want het college of de indieners zullen ook moeten vertellen hoe we die 1,7 miljoen die het college aan ons vraagt, hoe we dat gaan oplossen. Mijn fractie wil daar met alle plezier aan meehelpen. Dat is geen probleem. Mijn fractie vindt ook, dat heb ik geloof ik nog niet gezegd, dat we ook absoluut geen belastingen moeten heffen, of geen precario in dit geval, moeten heffen die doorbrekend worden aan onze inkomens. De lasten, zeker in deze tijd, moeten zeker niet omhoog. Dus dat moeten we voorkomen. Maar laten we dat nou op een ordentelijke manier doen, bij integrale afweging, bij de voorjaarsnota, zodat we ook met een sluitend miljardenbeeld in 2014 een begroting kunnen voorstellen. Ik hoor graag of de indieners daar in ieder geval toe bereid zijn.
De fractie van GroenLinks ook op het onderwerp. Gaat u gang, meneer Tuning.
Ja, want ik heb toch nog een, naar aanleiding van wat de wethouder Financiën zegt. Want wat er nu gebeurt, ik ben het eens met de uitkomst, laat het geen misverstand hebben hoor. Maar wat er nu feitelijk gebeurt is dat alle partijen die dergelijke precario opgelegd krijgen, dat mag gewoon moeten doorberekenen, waardoor alles op nul gesteld wordt. De raad schiet daarmee een gat in de begroting die we wel goedgekeurd hadden. En dat doet de wethouder, het college, wel heel luchtig over. Op mij komt het over van, want een paar weken geleden was de wethouder nog heel standvastig van, ja, u heeft het zelf besloten, dus we gaan het gewoon uitvoeren. Nu is het allemaal weg. Het lijkt een beetje op verkiezingsretoriek, want er is blijkbaar geschrokken van de effecten van wat we zelf hebben besloten in de begroting. En het verbaast me dus dat er de lucht is, een gat van 1,7 miljoen in onze eigen begroting nu aan het schieten zijn.
Als het beeld gaat ontstaan dat de wethouder Financiën luchtigjes wordt, vind ik dat de raad nog even door hem toegelichting moet krijgen over wat zijn woorden bedoeld hebben. Zo kennen we hem meestal niet. Maar dan stel ik wel vast dat dat het laatste is wat we voor de dinerpauze doen, want u bent op dit moment in uw eigen tijd aan het vergaderen. Ja. Wethouder Nobel.
Nee, voorzitter. Luchtigjes over dit soort bedragen doen we zeker niet. Kijk, we moeten ons ook even realiseren, er zijn afspraken gemaakt en er is afgesproken dat we precario gingen invoeren in de gemeente Haarlemmermeer. In het debat destijds, en dat is echt een terechte opmerking, is er ook zorg geuit over, komen die lasten dan niet op een of andere manier terug bij de burger. Daar heb ik ook van gezegd dat het dat niet te doen was voor het college. Niet om een rekening ergens neer te leggen die vervolgens bij de burgers komt. Dat antwoord heb ik ook gegeven in het debat. Er zijn ook meerdere fracties geweest. Ik had even het stukje over het debat met de heer El Sakalai. Met de afspraak die we toen hebben gemaakt en de inmiddels opgelegde precario zijn we ook verder gegaan. Dus we hebben ook gezegd rechtsgelijkheid creëren. Dus alle kamers en leidingen, wie dat ook is, die gaan we als het mogelijk is contracten opheffen. En daarmee hebben we ook gezegd, volgens voorzitter, ik word wat afgeleid door andere gesprekken als u het niet erg vindt. Maar het is een belangwekkend onderwerp, zodat iedereen ook weer weet wat er gezegd is over de precario, zeg ik dan maar even.
Wil u even doorgaan?
Maar waar het om neerkomt is dat er nu contracten zijn opgezegd. En dat is ook het grote verschil met andere gemeenten. Want die hadden het niet gedaan. En vervolgens had PWN terecht bij de rechtbank kregen ze gelijk. Omdat die oude contracten niet waren opgezegd. Maar wat wij nu doen is de andere partij ook aanslaan. Dat is bij PWN nog niet gebeurd. En we hebben ook gezegd dat we overleg zullen plegen daarover. Dat doen we overigens ook met andere partijen. Want die krijgen privaatrechtelijk de kans om hun visie te geven over het opzeggen van die privaatrechtelijke contracten. Heel oud overigens, heel veel. En publiekrechtelijk hebben ze altijd nog de mogelijkheid om op de precario aanslag bezwaar aan te tekenen. En nou is het vervelende is dat wij hebben destijds gezegd begrotingstechnisch een bedrag van rond de 2 miljoen. Maar op het moment dat wij die contracten opzeggen en nieuwe aanslagen ook precario op gaan leggen, ontstaat er in ene wel een voorschat, omdat je vanuit de door u zelf vastgestelde precario heffingen per meter een bedrag heeft opgelegd. Hè? Dus dat besluit is genomen. En als je dan een inhaalslag maakt om juridisch privaatrechtelijk op te kunnen leggen en vervolgens ook bestuursrechtelijk
precario oplegt, komt er in ene meer geld binnen. De vraag is, en dat zullen wij ook bij de jaarrekening zien, maar ook bij de voorjaarsnota, in hoeverre dat geld daadwerkelijk binnengehaald gaat worden. Want als die partijen of privaatrechtelijk of publiekrechtelijk toch in het gelijk worden gesteld, dan hebben we dat geld even binnen gehad, maar niet voor lang.
Ik hoop dat we daar volgens mij vereist zowel de vraag van de heer Tuning als de suggestie van de heer Van Groeningen een helder antwoord.
In die zin
heeft de Raad reden om zich zorgen te maken als de motie wordt aangenomen dat de opbrengst zoals geraamd in de meerjarenramingen niet gehaald wordt. Dat is feitelijk de vraag.
Nou, het feitelijke antwoord is dan dat wij als college ons eerst juridisch ook goed op de hoogte willen stellen of we wel of niet bij de ene kabel wel mogen opleggen en bij de andere leiding het tarief op nul zouden mogen stellen. En die vraag, en dat probeerde ik te zeggen, die vraag zijn we nu aan het onderzoeken. En daarmee gaan we ook terug naar PWN om te kijken of we de contracten al dan niet moeten gaan opzeggen om niet dat risico te lopen.
Ik stel voor dat wij, voor zover er behoefte aan is, straks anders om 9:45 verder gaan op dit onderwerp. Want er zijn nog een paar onduidelijkheden over. Meneer Hoorn wil ook nog reageren.
Was nog een vraag gesteld, vandaar dat ik daar nog even op in wilde gaan.
Als laatste.
Misschien kunnen we even heel kort. Het punt van de heer Van Groeningen lijkt me heel terecht. Dat hij zegt van het zou dan een integraal afweging willen zijn. Ik wil best aan mijn, zeker gezien de toezegging van het college, wil ik best met mijn mede-indieners nadenken of we deze motie aan kunnen houden. Maar daar zullen we naar kijken. Maar het is wel natuurlijk duidelijk, dat wil ik ook aan de heer Tuning zeggen. Het is geen verkiezingsretoriek. We hebben hier te maken met het effect van een monopolist op de markt. En dan is het makkelijk om te schakelen, om te zeggen ik reken de tarieven door. Dus wat dat betreft is dat nu een signaal die we gekregen hebben. En ik ga met mijn andere partijen praten over of we deze motie aanhouden.
De vergadering is geschorst en om 7:00 beginnen de sessies.